Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is 1 Johannes 5, vers 11 tot 21. 1 Johannes 5, vers 11 tot 21. De psalmen van deze middag zijn psalm 144, vers 1 en 2. Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 27, vers 7. En Psalm 89, vers 8. De schriftlezing van deze middag is 1 Johannes 5, vers 11 tot 21. En de psalmen van deze middag zijn Psalm 144, vers 1 en 2. Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 27, vers 7. En Psalm 89, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Ik sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van de eerste twee versen van Psalm 144. 144 vers 1. Gezegend zij de Heere die tallen tijden mijn rotsteen is, mijn handen leert ten strijde. En tot ik krijg mijn vingers toe bereikt, mijn hoge burg, mijn goede tierenheid, die mij bevrijdt. Mijn schild op wiens vermogen ik vast vertrouw, wiens arm mij wil verhogen. Die heerschappij en roem en sterkte geeft en die mijn volk mij onderworpen heeft. En het tweede, wat is de mens? Wat is hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. Wat is het mensenkind, dat gij het acht en zo getrouw bemint, en wat daar verder volgt, 144, 1 en 2.
Thank you.
Gebeden, de schriftlezing in dit middaguur vindt u in het Nieuwe Testament. Eerste zendbrief van de apostel Johannes, daarvan het vijfde hoofdstuk in het geheel, vanaf vers 1. Wij noemden u 1 Johannes 5, de versen 1 tot en met 21, doch vooreerst horen wij naar de 12 artikelen met algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, en een iegelijk die lief heeft diegene die geboren heeft, die heeft ook lief diegene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Indien iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot den dood, die zal God bidden. En hij zal hem het leven geven. Diegene, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood. Voor dezelfde zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. Alle ongerechtigheid is zonde. En er is zonde niet tot den dood. Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt. Maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze vat hem niet. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon Gods gekomen is en heeft ons het verstand gegeven dat wij den waarachtige kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Kinderkes, bewaart u zelven van de afgoden. Amen.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezien des Heeren in het gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is er al ook deze middag een rijkdom aan getuigenissen tot ons gekomen. Alles is al uitgesproken. Onze naam is genoemd. Gezongen Psalm 144. Heere, daar heeft u het zelf in neergelegd. Wat onze naam is sterveling. We hebben het zelf gezongen. Dat onze tijd kort is. Daarop volgt een eeuwigheid die geen einde heeft. Mens te zijn op aarde. Sterveling te wezen, dat is een dode te zijn. En het allerergste, dat we dat niet weten. Maar denk het leven in onszelf te hebben en te kunnen houden. En heren, wij in de kerk hebben dan geleerd dat het einde niet is wat toch onherroepelijk volgt voor een ieder die hier op aarde het levenslicht heeft aanschouwd, namelijk de dood. We hebben geleerd dat het einde niet is, dat een eeuwigheid aanstaande is, maar we zijn er zo onvatbaar voor. En al die waarheden die glijden af op onze gladde huid, stuiten af op het harnas waarin wij ons gestoken hebben. Al die waarheden worden als pijlen afgeweerd door het schild van het ongeloof dat wij hoog opheffen. Zo reizen wij voort. Niet ongewaarschuwd, zeker niet. Niet ongewaarschuwd, oud en jong, in en buiten de kerk. Nee, aan waarschuwen ontbreekt het ons niet. Uw heilig woord en getuigenis legt er bladzijde aan bladzijde getuigenis van af. Wat we zijn geworden door onze diepe val in Adam. En er gaat geen bladzijde aan ons voorbij Zonder dat wij daarin lezen wat er ook moet gebeuren. Heren, en ook dat hebben wij vanmiddag gehoord, wat een rijkdom. Niet alleen is onze naam genoemd sterveling, maar ook die naam van hem in wie het leven is. De Zoon God, en die hem heeft, die heeft het leven. Maar wie hem niet heeft, die heeft alleen de dood en die houdt de dood. Die heeft een eeuwige dood. En Heere, mag dan het gebed zijn dat die rijkdom aan getuigenis nu eens ons mag vellen, mag neerwerpen, mag doen bukken en buigen in het stof, want dat doet de waarheid altijd. Als het waar gaat worden wat wij gezongen en gehoord hebben, al die jaren van ons leven tot ons gesproken is, als dat waar gaat worden. Als wij vanmiddag als een sterveling in de kerk zitten, die ieder ogenblik adem kan geven, dan is het eeuwigheid. Dan komt daar een buigen in het stof voor u. Dan komt daar een bukken. Dan komt daar een neergeworpen worden door het vonnis des doods. Dat dan in ons hart weer klinkt: mensenkind, gij zult sterven. Bereid u voor om uw schepper, uw maker te ontmoeten. Dan is alle rust verdwenen. Dan blijft er alleen over een godsontmoeting, met de zekerheid daarin niet te kunnen staan, maar weggeworpen te worden. Want alles in ons leven getuigt dan dat wij u niet hebben gewild, dat wij u als koning hebben geweigerd. Dan kan het vonnis niet anders zijn dan dat u, o koning der koningen, zult zeggen: sla dan deze man, deze vrouw dood aan mijn voeten. Die niet gewild heeft dat ik koning over hem, over haar zou zijn. Heere, dan wordt het sterven God ontmoeten en eeuwig verloren. Dan wordt het waar wat het nou is, een sterveling te zijn. Maar o, wat krijgt dan die naam van Christus een waarde voor die ziel die daar ligt in het stof, met de woorden in het hart, met het vonnis des doods in het hart. Wat krijgt hij dan een waarde die de dood en de hel heeft overwonnen, die het leven is voor zijn kerk? O, dan wordt het voor het eerst gehoord, in waarheid uitgezucht: geef mij Jezus of ik sterf. Heren, die zaken, die zullen toch moeten gebeuren. Nou, geeft u vanmiddag nog dat wij het hebben mogen zingen en mogen horen uit uw dierbaar woord en getuigenis, en dat nu ook nog eens verkondigd mag worden. Vanaf de preekstoel, ja. Vanuit de hemel. Dat het weerklank mag vinden hier in de kerk dieper, in de harten van mensenkinderen. Dat die pijlen diep mogen doordringen. De nagels. Dat die mogen worden gedreven in het vlees van Adams kinderen. O meester der verzamelingen, drijf ze maar diep in, die nagels, dat ze ons hart doorwonden en dat we het uitroepen: draag mij uit, want ik ben dodelijk gewond. Dan is er geen doen meer aan. Heren, u kent ons. En u weet wie wij zijn, ook vanmiddag voor uw heilig aangezicht, zoals we hier bij vernieuwing deze zondag samen mogen komen. Geeft u behaagd nog een dienst te beleggen. En ziende op de wereld waarin wij leven, en ziende op het hart dat wij omdragen, moet dat wel een wonder zijn. Wie zijn wij, wat is ons huis? Dat ge dat nog schenkt, de bediening van het woord. Dat die nog schriften geopend mogen worden. Dat de ambten er nog mogen zijn, dat er nog volk wordt vergaderd, dat in alle rust dit nog mag geschieden. Heren, dan zegt u ook vanmiddag zonder woorden tot ons allemaal: wat is er nog meer dat ik zou moeten doen? aan mijn wijngaard en nochtans ik zie uit naar vrucht. Maar ik zie geen vrucht, alleen stinkende vrucht. Heere, u treft geen blaam. U heeft veel meer gedaan dan u schuldig was om te doen, want u heeft ons goed geschapen. En wij zijn van u afgevallen, daarmee hebben we zelf voor de dood gekozen. En toch heeft u nog de eeuwen door zoveel aan ons ten koste willen leggen. U heeft in uw eeuwige raad en voorzienigheid besloten dat er een kerk zal zijn. U heeft in de volheid des tijds uw zoon, uw kind gezonden. En u gaat de eeuwen door voort met het uitzenden van uw knechten. U heeft uw geest geschonken, opdat die zou overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Zo onuitsprekelijk veel. En nu staan wij hier en wij zitten hier. In onze schuldige onmacht. In onze verlorenheid. Dat we dat mogen beseffen. Zou dat de uitwerking mogen zijn ook van de dienst die u nog geeft, die u ons nog laat op deze zondag. En geef dat we onder de prediking zo mogen luisteren met die naam die wij hebben gekregen. Stervelingen. Vanmiddag stervelingen in de kerk. En als dat waar mag zijn, oh, dan wordt er anders geluisterd. Dan zouden we het leven niet alleen willen opluisteren, maar ook willen ontvangen aan onze zielen. Levend gemaakt te worden. Een eenzijdig almachtig Godswerk. Heer, u kunt het nog doen, u zult het doen. Bij allen die van eeuwigheid verkoren zijn. Ze leer waar de wereld van gruwt, maar het is het troststuk van de kerk. En die kerk wil er niets van af hebben. En die gaat het straks ook eeuwig zingen. Door u alleen. Niet zomaar. Niet zomaar, maar naar dat eeuwig welbehagen. Redenen nemend uit uzelf. U bent God, u bent goed. Ook in die verkiezende liefde. Dat we hier al in beginsel dat lied mogen leren kennen van vrije genade en vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heere, zoudt ge zo nog met ons van doen willen hebben, ook in dit middaguur. Gebied dan nog uw zegen over ons samen zijn. Waarom? Opdat uw naam daarin verheerlijk zal worden. Dan zet u de kerk er weer schoontjes buiten. Maar heere, dat is toch altijd de gang om ze zo vanuit dat buitenstaan binnen te brengen. Binnen te brengen waar ze dachten nooit meer te zullen komen. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed. We mogen hier nog zijn. De stem der liefde wordt nog vernomen in deze wegstervende wereld. Alles wijst erop dat de tijd zo aanstonds voorbij zal zijn. Dan zal er alleen een eeuwigheid overblijven. En vanmiddag de vraag voor een ieder van ons. Waar zal ik die eeuwigheid doorbrengen? Waar zal ik dan zijn? In de handen van die schuld overnemende lieve borg. Of buiten die milde handen. En buiten die vriendelijke ogen. Buiten uw gemeenschap. Daar waar de warm niet sterft en het vuur niet dooft. Eeuwig afgrijzen ons deel zal zijn. Heren, maar u zou ons nog allemaal willen bekeren. U zou het dan nog kunnen. U zou het nog kunnen naar het vrije van uw welbehagen. Heren, het is uw wil. Uitgedrukt in uw woord. Het vanmorgen gehoord, wees een ijverig. En bekeert. En er is één volk dat mag het uitroepen. Heren, dat kan ik niet. Maar dat is schuldige onmacht. Want ik heb het gekund. U heeft mij gesteld in de stade rechtheid. Ik heb mezelf alles ontnomen. Nu lig ik hier, naar recht, in mijn verlorenheid. Ach, Heer en dan heeft uw kerk geleerd. Dan kunt u zich niet inhouden. Dan bent u als die meerdere Jozef die zich bekend gaat maken aan zijn broeders. Ik ben Jozef. Dan gaat u zich bekend maken. U kunt zich niet inhouden. Een ontzaglijk wonder. Heren, en dan, dan wordt de kerk bekeerd. Dan worden ze bekeerd zoals ge al uw kinderen bekeert. Heere, mag dat wonder onder ons nog plaatsvinden. Maar ook nog eens vernieuwd worden. Heere, en wilt u ons daarin dan ook gedenken als we hier nog een ogenblikje samen mogen zijn. Een ogenblikje in de tijd. Ogenblikje aan deze plaats, straks is het voorbij. Dan zijn we daar waar we meer zullen weten dan we nu weten. Maar Heer, wat zullen we dan zingen? Wat zullen we dan weten? Uw volk heeft hier al enige kennis gekregen van verlorenheid en van behoudenis. Waar brengt ons leven? Gedenk dan nog des ontfermens in uw toren. Gedenk ons hoofd voor hoofd, hart voor hart, hier en thuis. Om Jezus wil. Amen. We zouden gemeente met Gods hulp willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte in Johannes 5, wat u daar vindt opgetekend in het vierde vers. In Johannes 5, vers 4, waar de tekst, de prediking in dit middaguur als volgt staat opgetekend. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Zover uit de brief, de eerste zendbrief van Johannes. Vanmorgen gehoord uit zijn openbaring, de openbaring aan Johannes. Het heeft God goed gedacht om ook door de hand van deze apostel der liefde een drietal brieven te schrijven aan de gemeenten. En wij mogen vanmiddag horen uit de eerste brief uit het vijfde hoofdstuk, het vierde vers met name. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dit gedeelte handelt van het geloof en zijn vruchten. Het geloof en zijn vruchten. En daarin wordt gesproken ten eerste van een geboorte, ten tweede van een overwinning met de toevoeging door het geloof. Allereerst dus geboorte uit God. Want al wat uit God geboren is, onze eerste gedachte, geboorte uit God. Tweede horen wij over overwinning. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Onze tweede gedachte, overwinning van de wereld. En waardoor wordt die wereld overwonnen? Dat is het slot van onze tekst. Want dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Het geloof en zijn vruchten. We worden bepaald ten eerste bij geboorte uit God, overwinning van de wereld en dat als derde door ons geloof. Psalm 2, de slotversen willen wij samen nog zingen. Terwijl de genegenheid is voor de uitreiking van uw liefdegave, de Heere zegene u en uw gave. Zingen wij van de tweede psalm, de slotversen 6 en 7, vrees zeer en macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon, van oudsje toegezegd, eer u zijn toorn verdelft voor aller ogen en het zevende welzalig zij die naar zijn reine, zijn zuivere leer uit de schoot des vaders in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor een heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. 6 en 7 van Psalm 2. geboorte uit God, gemeente. En ik die geloof dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Zo begint Johannes dat vijfde hoofdstuk van zijn eerste zendbrief, Johannes. Weten wij, gemeente, hoe Johannes wel werd genoemd? Apostel der liefde. De schootdiscipel. En de theoloog. Laat eens kijken. Dat heeft ook heel veel betekenis. Ook voor het verstaan van deze brief en van dit hoofdstuk en van onze tekst. Dat Johannes zo genoemd werd en nog wordt. Wat betekent dat? Is dat laatste, dat hij theoloog werd genoemd. Wat betekent theoloog? Godgeleerde. Godgeleerde. Op de universiteit gezeten, ja. Ja, op de hoogste school die er is. Hij is van God zelf geleerd. Dat is een groot verschil, hè. Met je verstand geleerd. Of je het van God geleerd hebt. Door zijn lieve geest onderwezen bent. Nou, dat is van Johannes zeker. En hij zegt het ook in die eerste brief. Wat zegt die Johannes dan? Wat mijn ogen gezien hebben, onze ogen. En wat mijn handen getast hebben. Van het woord waarin dat verkondigen wij u. Hij verkondigt een Christus die hij kent. En zo is hij theoloog, Godgeleerde. En die tweede naam, schootdiscipel, wat betekent dat dan? Discipel, dat weten we, dat is een leerling. Wel, hij was altijd heel dicht bij de Heer Jezus gezeten. Hij mocht ook zo leunen op de borst van Christus. In zijn schoot, als het ware, verkeren, dat betekent heel nabij, heel dichtbij Christus zijn. En zo heeft hij als geen ander in dat nabije leven veel van Christus mogen leren. Des te dichterbij, des te beter en dieper onderwezen. Hij mocht als het ware die hartenklop van Christus vernemen, zo dichtbij. En waar klopte dan dat hart van Christus van? En waar klopt dat nog steeds van? Dat klopt nou van de liefde. Schootdiscipel. Theoloog en ja, apostel der liefde. Dat mag dan duidelijk zijn, want hij heeft godskennis en Christuskennis. Johannes, wie is dan God? En hij zegt het, God is liefde. En ik ben een apostel van die God, dan ben ik ook een apostel van de liefde. En ik spreek ook over de liefde. En nu zing ik eeuwig van de liefde. Heer, dat is Johannes. Die man kan het wel weten. Die is van God geleerd. Johannes, schootdiscipel, theoloog, apostel der liefde. En hij schrijft deze brief, ook de andere brieven. We gaan verder. Hij schrijft die brief aan de gemeenten met twee bedoelingen. Ten eerste om die gemeenten, ook ons, te versterken in de leer. De leer van het heilige evangelie. En ten tweede om Gods volk op te scherpen in de praktijk der godzaligheid. Wat betekent dat? Nou, de leer van de kerk, dat is de leer van wie God is en van zijn daden, zijn schepping en onderhouding, van zijn verkiezende liefde, van zijn enig schoonkind Christus, door hem gezonden om aan zijn recht te voldoen, om zijn kerk zalig te maken. Dat is de leer van de kerk. Hoe het in de eeuwigheid zal wezen voor Gods lievelingen. Maar ook hoe het zal zijn voor allen die onbekeerd sterven. Dat staat allemaal in dit woord. Daarin moeten wij onderwezen worden, dat is de leer. En daar wil Johannes de gemeente dieper mee bekend maken. Daar is hem heel veel aan gelegen, dus onthoud dat maar. De leer en het tweede, het leven. Hoe het leven zal zijn. Ook daarin is nader onderwijs nodig. En dat moeten wij niet zeggen, want dan kennen wij het leven niet hoor. Van nou ja, als je het leven hebt, dan komt dat allemaal vanzelf niet maar. Nee, ook daarin is onderwijs nodig. In de leer van de liefde en in het leven van de liefde. Nou, we staan dan zo de brieven van de apostel der liefde. Leer, nog een enkel woord. Dan waarschuwt Johannes ons met name voor de zuiverheid van de leer. En dan waarschuwt hij tegen de valse leraren. Want de duivel heeft niet alleen kroegbaas in dienst, maar ook valse leraren. En die laatste brengen meer schade aan dan die eerste. Er wordt heel nadrukkelijk tegen gewaarschuwd, de zuiverheid van de bediening. Luistert u goed? Waarschuwingen tegen verleiders, tegen de antichristen enzovoort. Tweede, dat heeft dus betrekking op het leven. Op Gods geboden. God liefhebben en zijn wet houden. Dat is de teneur van de brieven van Johannes. Geliefden, nu gaan we naar ons vijfde hoofdstuk. Het vijfde hoofdstuk. Waar begint dat mee? Ik heb het gelezen. En eigenlijk die geloven dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Uit God geboren. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat geeft een band met de Godmens Jezus Christus. En als dat werkelijk is geschied, zegt Johannes, als je werkelijk door de Geest bent geboren en dus met de Zoon bent verenigd, dan heb je een drie-enige God lief. En dan heb je ook de kinderen, die andere kinderen van die God lief. En iedereen die lief heeft, degene die geboren heeft, dat is God. Die heeft ook lief degene die uit hem, uit God geboren zijn. Dus heel nadrukkelijk, geliefde. En houd dat vast. Legt Johannes het hier neer. Uit God geboren door zijn geest, verenigd met zijn Zoon. Dan bent u ook in de gemeenschap met zijn volk gebracht. Hoe zal ik dat weten? Hieraan, vers 2, kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. En als we dat nou eens vast zouden houden, zouden wij ook dan gevrijwaard worden van veel dwalingen. Onlosmakelijk verbonden, God lief hebben, zijn volk lief hebben en zijn geboden lief hebben. Zo sterk zelfs. Dat hij zegt, want dit is de liefde Gods. Wat is de liefde Gods dan? Dat wij zijn geboden bewaren. Zo nauw ligt dat bij Johannes. Zijn we kwijt, gemeente? Zijn we kwijt. En daarom dat onderwijs voor leer en leven, samengevat die uit God geboren is, door zijn geest met Christus is verenigd, het leven, die heeft ook een betrekking op dat volk. En die wandelt met lust en liefde in Gods geboden. En die zijn niet zwaar. Die zijn niet zwaar. Nee, de godsdienst gaat zuchten en zegt, oh, weer onder de wet, dacht ik er net onderuit te zijn weer om. Nee, nee, die geboden zijn niet zwaar. Want zegt de kanttekenaar zo wonderschoon, die wet des Heren is nou in het hart van Gods lievelingen ingeschreven. En de geest geeft er lust bij, hoort u dat? Lust om die te doen. Wie heeft lust de Heren te vrezen? Ach, die het van Gods geest hebben ontvangen, die hebben lust om Gods geest ook daarin te volgen. Gods geboden te bewaren. Wie God lief heeft, heeft zijn volk lief. En heeft lief en heeft zijn geboden lief. En die geboden zijn niet zwaar. Mijn last is licht, mijn juk is niet zwaar. Nee. Dan komen we tot ons tekstvers. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En geliefde, laten we daar eerst bij stilstaan. Uit God geboren. En ja, misschien mag ik dat wel eens zeggen hier. Je kunt er zo zielsvergenoegd mee zijn dat wij dat nog mogen horen. Nee, nee, niet om daarop te rusten. Maar ik denk dat wij samen ook vanmiddag niet beseffen het voorrecht wat dat is. Dat wij dat nog mogen horen. Wat de wereld wegwerpt. Want u voelt het wel, hè. Dat is de leer van de wedergeboorte. Geboorte. Dat is iets waar ik toch niks aan kan doen. En wat staat dat een mens tegen, hè. Als hij er nou niks aan kan doen. Dan staat hij er buiten en zegt hij, wat moet ik hier dan eigenlijk? Wat moet ik hier dan? Ik kan er toch niks aan doen. Dat zegt de natuurlijke mens. En dan zeg ik het nog een keer. Ik kan soms zo zielsvergenoegd zijn dat we het toch mogen doen. Wie zijn wij? Dat die leer van vrije genade onder ons al verkondigd mag worden. Wees daar zuinig op, gemeente. En verkwansel dit niet. Voor een schotel linzenmoes wat gemak in de wereld. U bekoopt het met een eeuwige rampzalig. De leer van vrije genade, uit God geboren, krachtens soevereine genade, is de kerk lief. Nu kijk ik naar onze tekstwoorden. Want al wat uit God geboren is, dus dat is het eerste, we moeten uit God geboren zijn, maar wat is dat dan, uit God geboren? Nou, ik heb het al gezegd. Er is nog nooit een mens geweest die om zijn eigen geboorte heeft gevraagd. Dat kan ook niet, want dan ben je er nog niet. Nee, dat is iets wat gebeurt. Buiten jezelf om. Als hier een kind geboren wordt, dan is het verwekt door de vader bij de moeder. Er heeft dat kind geen zeggenschap in gehad. Dat is voor iedereen duidelijk. Dat hoeven we ook niet uit te leggen. Er is de mens lijdelijk in. Dat gebeurt. Dan komt hij ter wereld. Men kan die later misschien wel zeggen, met Job was ik maar nooit geboren. Maar dat neemt niet weg dat hij geboren is. Dat is het eerste, ja. Dat is dus Gods werk door zijn Heilige Geest. En kan ook niet anders. We hebben het ook vrijdagavond nog gezegd. We zeggen het ook u. Begin nou bij het begin. Als dat niet zuiver is, dan is ook de rest niet zuiver. Wat is het begin? Waar lig ik dan? Nadat Adam God heeft verlaten, ik lig in de dood. En er is nog nooit een dode geweest die zichzelf heeft opgewekt. En zou het ooit nog levend worden, dan kan dat alleen van buitenaf. Nooit kan een dode zichzelf levend maken. Dan moet er een daad van buiten geschieden, geliefde. Dat is het eerste. Dat is het meest fundamentele en dat is nu wat God doet. En dat doet dat niet zomaar in de tijd getroffen door het ongeluk van mensen. Die zeggen, ach, wat een deerniswekkende toestand, daar ligt hij nou dood. Nou zal ik die eens levend maken. Nee, dat doet hij krachtens zijn eeuwig besluit. Want God is God, hij is alles voor. God loopt niet achter de feiten aan. Maar hij is zijn kerk een eeuwigheid voor. In de stilte, de nooit begonnen eeuwigheid, heeft hij besloten om mensenkinderen die dood liggen in de zonde en de misdaad levend te maken. Dat is zo'n dierbare leer. Dat is zo'n ontzaglijk stuk, geliefde. En in de tijd gaat hij doen wat hij in de eeuwigheid heeft besloten. Levend maken. Geboren doen worden. Uit God geboren betekent dus in de eerste plaats, het is iets wat door God geschiet. Ten tweede is dat uit zijn voornemen naar zijn eeuwige raad. En het gebeurt in de tijd. Wat gebeurt er dan als een mens wederom geboren wordt uit God? Wat gebeurt er dan? Geliefden, nu moeten we goed luisteren. Ach, zegt u, nou zegt u het maar ook, ja. Nou ja, goed, dan kunnen er wel eens zo van die zaken zijn. We noemen dat wel eens ritselingen. Ritselingen, weet je jeugd ook wat dat is? Ritselingen, nou, je loopt op straat en dan hoor je in de struiken iets ritselen achter je. Je denkt, wat zou dat zijn? Dan kijk je om, hè. Dat is een groot verschil of er een muis loopt door de bladeren of een vogel of een man verscholen is. Of niet dan? Dat is een groot verschil. Wat ritselt daar dan? Wat is dat dan? Zo kan het wel eens ritselen. Wat betekent dat in de kerk? Nou, dan is er wat. Ik ken een jongen. Die was nog maar een peuter. En toen ging die in het dorp waar die woonde al Gods kinderen opzoeken. Dat is heel verbazingwekkend. Hè? Of niet? Hij werd niet meegenomen naar het gezelschap. Joch, hij ging zo uit eigen beweging Gods kinderen opzoeken. En dan zeggen wij vanmiddag nou. Hè? Nou zeg u het maar. Dat zal er toch een zijn. Want dat is niet zomaar iets. Nee. En toch zeiden die mensen die waren verstandig. Die zeiden in Jan. Joh, ik heb hoop voor je. Ze moedigden hem wel aan hoor. Goed begrijpen. Hè? Maar die jongen die werd niet bekeerd. Op grond van de getuigenissen van die mensen hoor. En dat was dan een ritseling. Ja, dan kan dat wat worden. Dat kan. En er kunnen al op jeugdige leeftijd indrukken van dood en eeuwigheid zijn. Ja, dat kan. Ik ken ook kinderen die al heel vroeg een diep ontzag hebben. Voor Gods woord en voor de dienstknechten des Heeren. Geliefde, de ouding bad daar zo even ook voor. Dat mag ik ook wel hier neerleggen. Dat mag ons ook wel een zorg zijn. Waar is de eerbied van de gemeente, ook van de jeugd. Voor de ambten, ja, zo zei u dat toch. En voor het woord des Heren, voor de diensten des Heren. Dat moet er wel zijn. Maar dat zijn niet de ritselingen waarvan ik zeg, nou als dat er is, dan zal de rest ook wel komen. Het moet er wel zijn. Maar het is geen zaligmakend werk, geliefde. En zo kan er meer zijn. Dat we al heel vroeg zuchten om een nieuw hart en laat het er maar zijn, kinderen. Vraag het maar. Dat kun je nooit genoeg doen. Wel te weinig. Nooit te veel. Wat is dan het ware werk? Ja, zegt dan, daar moet er meer gebeuren. Dat is zeker. Dan moet een mens in de schuld komen. Ik zeg het liever zo, dan krijgt hij meer God van doen. Want je aan de schuld komen, dat kan nog van alles wezen, mensen. Je kunt wel eens je schuldig voelen. Dat kan een wereldsmens ook. Die kan zich wel eens schuldig voelen. En dan kan het ook in de godsdienst zijn dat je schulden voelt. Maar dat betekent dat je bang wordt vanwege de gevolgen van de zonde. Maar wie nou met God van doen krijgt. Wie met de wet te maken krijgt. Die krijgt daarin met een rechtvaardig, heilig en naar recht vertorend God te doen. Als werkelijk een mens met God te maken krijgt. Dan wordt het lopen onder een bewolkte hemel. Oh, dat weten we nog. Dat alles in één keer toegesloten was. En dan wordt de toren van God geopenbaard. Niet maar in dat woord, maar ook in de eigen ziel. Loop je onder een bewolkte hemel. Onder de toren van God. Dan heb je gezondigd. En dan wordt de zonde geopenbaard. In haar God onterend karakter. En natuurlijk ook in haar helwaardigheid. Geliefde, zo gaat God werken. Zo gaat hij eerst ontdekken aan zonde en schuld. En dan roept de dichter het daaruit door mijn zonde. Is dit alles geschied? Mijn zonde die uw hoogheid schonde, dan ligt het nou. Je gaat maar niet door je zonde verloren omdat het nou eenmaal slecht is. En God daar niet van houdt. Nee, het is een krenking. Een ontering van die hoogste majesteit. Het is een belediging van het lieve wezen. En het kan voor God niet bestaan. Zo leert God wat zonde is. Die ons naar de hel slepen. Er wordt gesproken over brieven. Brieven, nou dat weet u, laten we daar vanmiddag ook over spreken. Over brieven. Vanmorgen ook gedaan, een brief. Er is een brief die de Heere schrijft als een kerk. Een liefdesverklaring. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Maar voordat die brief komt, is er wel wat anders gebeurd. Wat dan? Dan zijn ze in de schuld gebracht. Een schuld. Ik weet nog goed, vroeger mocht ik boeken kopen in de boekhandel op rekening van mijn vader. En ik deed dat graag. En Zo af en toe kwam daar dan zo'n rekening en dan zie je je vader fronsen van nou, dat was niet precies de bedoeling. Maar die kon het allemaal nog betalen, al was het wel eens te veel schuld moest betaald worden. Maar als je nou zo'n brief krijgt die niet meer betaald kan worden, schuld die tot de hemel reikt. En dat is wat er gebeurt. Een schuld waar je niet meer overheen kunt kijken, waaronder je alleen maar voor eeuwig weg kunt zinken. Schuld wordt schuld en zonde wordt zonde. Wat betekent dat? Dan krijgt het gewicht. Dan gaat het de mens drukken. Dan kan hij in dat leven niet meer verder. En dat is een zuiver kenmerk. Dan kan dat niet meer. Daar wordt een mens stilgezet. Kijk, er zijn ook mensen die hebben wel overtuigingen van zonde en van schuld. Zeggen, maar lopen gewoon door. En je is stilgezet. Nou, wat anders. Dus lopen wat langzamer. Niet meer in die uitbrekende zonde. Wel wat ingetogen. Maar ze lopen nog steeds door. Die zijn niet stilgezet. En die omgekeerd en niet tot God bekeerd. Dat is het eerste. En dan gaat de Heere verder werken, geliefde. Want in die schuld kan een mens het niet uithouden. En ook dat moet ons zeer, zeer verontrusten. Als wij lopen met een schuld waar we het nog heel goed in kunnen uithouden. Maar dat is onhoudbaar. En dan moet er wat gebeuren. Dan moet er wat gebeuren. Dan moet wat gebeuren. Wat moet er dan? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dan moet wat gebeuren, geliefde. En dan gaat hij alles doen. Maar dat kan wel eens zo zitten. Maar het gebeurt niet. En als ik vannacht nou sterf, dan moet er wat gebeuren. Maar die kan niet wachten, hoor. Die gaat aan het werk 24 uur per dag. Gaan ze werken om een God verzoend te wachten. En ze kunnen alles aanbrengen. Maakt niet uit wat. Alles kunnen ze aanbrengen. Al de zegeningen opgeteld. Al de zonden afgetrokken. Alle plaatsen waar ze mochten wenen voor de Heere neergelegd. Hun tranen aangeboden als betaling. Alles afgekeurd met alles de dood in. Totdat het uur van de afhandeling aanbrengt. Hoe lang duurt dat? Och, daar is God vrij in. Zullen we dat nou ook eens leren? Zullen we dat ook eens leren dat God daar vrij in is? Hoe lang dat duurt? Was een man die was in 3 dagen door God bekeerd geworden. De man zat in de kerk, stond er een dominee te preken. Zeg, ach, tegenwoordig zijn ze in 3 dagen bekeerd. Die man die kon wel wegkruipen. Ach, de Heere heeft het verzekerd hoor, dat waar was. Maar begrijpt u, dan krijgen die kinderen krijgen klappen hoor. En dan zegt u misschien, oh, daar kunnen ze wel tegen, dat kan wel lijden. Nee, maar zou u dan voor God kunnen verantwoorden dat u een ziel in de duisternis gebracht heeft? Ja, maar ik wou hem beproeven. U hoeft niks te beproeven. Beproef vrij van omhoog. U beproeft u me maar. Dat hoeft de godsdienst niet te doen. Mijn hart dat voor uw ogen al weten is steeds open. Ach, kijk, waar gaat het om? Dat gebeurt. 15 minuten, 15 dagen, 15 jaar. Ja, God is vrij. Maar het moet gebeuren. Schuld, schuld, zonde, zonde. En voor het recht gevallen. Voor het recht gevallen. En daar zit alleen maar zoetheid in. Er is geen angst meer in. Er is geen vrees meer in. Daar is het rust. Als een ziel gebracht wordt in die afhandeling. Als God de vierschaar gaat spannen. Als het vonnis wordt gewezen. De straf ten uitvoer moet worden gebracht. Dan brengt God zijn volk op die plaats. Dat kan wel eens zichtelijk gebeurd zijn, geliefde. Maar richterlijk, dat wil zeggen, dan gaat er een vonnis niet alleen uitgesproken worden, maar dan gaat de straf ook voltrokken worden. We weten, ziel, daar is die bij. Daar moet u sterven naar recht. Dat is het begin van de eeuwige vreugde, wat zegt u? Ja, dat is het begin van de vreugde. Als in die laatste vreugde, in het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wint. Kijk, u kent dat gedicht wel. Eren van Gods deugden, wat is dat dan? Dat een ziel God lief krijgt in al zijn deugden, ook in die deugd van gerechtigheid. Als je naar recht eeuwig verloren moet gaan, in die laatste vreugde, daar ligt zoetheid in. In de omhelzing van die deugd van Gods rechtvaardigheid. Daarom helpt hij God. En weet je wat er daar gebeurt? Daar wordt hij door God zo omhelst. Wie het recht omhelst, wordt omhelst door degene die aan het recht des vaders heeft voldaan. Zoete uur als hij komt en mijn ziel lieflijk omhelst. daar komt een andere brief. Daar komt de brief met de vrijspraak. En daar gaan nog meer brieven geschreven worden. Brieven naar de wereld, de duivel, de zonde. Duivel, ik zeg u heden de dienst op. Dat is een scheidbrief die de kerk al gaat schrijven. Aan zonde, duivel en wereld. De dienst opzeggen. Want tot hoger dienst geroepen. Tot die ware godsdienst geroepen. Tot die dienst die eeuwig zal zijn. Die dienst waarvan David heeft gezegd. Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Kijk, dat is nou uit God geboren zijn. Dat is maar niet een beginnetje. Dat is maar niet er is wat gebeurd. Nee, dat is een voldragen vrucht hoor. Een voldragen vrucht. Geen doodgeboren kind. Geen wettische overtuiging. Nee, dat is een voldragen vrucht. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die denkt misschien wel wat te hebben, maar die heeft niets dat voor God kan bestaan. Dat is een voldragen vrucht. Voldragen vrucht, dat is wedergeboorte. Leven ontvangen uit Christus. En dan zegt Paulus, nu leef ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nog leef, leef ik door het geloof des zoons Gods die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dat is geboorte. Dat is leven. De rest is de dode kinderen. Dat is leven, kind. Voor God kan bestaan. Vrijgesproken. Van alle rechtsvervolging ontslagen. Gij zijt gered. God heeft u wel gedaan. Let op. Er is zichtelijk werk. Daar moet ik ook bang voor zijn. Er zijn er ook. Er zijn nogal wat die het zichtelijk hebben gezien. Maar richtelijk niet weten wat dat is. Dan is ook uw conscientie ontlast van de zonde. Dan staat dus een rein geboren kind voor God de Vader. Dan heeft hij het ook zelf gezegd. Ik en mijn kinderen. Die gij mij gegeven hebt. Kijk, daar gaat het over. Een richterlijke afhandeling. Geliefde uit God geboren. Een levend kind. Levend kind. God geboren. Nou. En nog meer. Nog één ding ook voor de jeugd. Levend kind heeft uitgangen naar de moeder. Hè? Maar dan kenmerk van een levend kind. Die hebben uitgangen naar God. Wat zijn uitgangen? Nou, dat weten we ook wel. Jeugdluister is. Als ik dan vraag, waar ga je hart naar uit? Dan begrijp je precies wat ik bedoel. Waar ga je hart naar uit? Naar de wereld. In mijn hart is een deur. Staat open voor de wereld. Kom maar binnen. Maar als werkelijk is wat hier staat, het God geboren, dan is er een uitgang naar de Heer. Al weten ze dat zelf vaak niet eens. Nee, dat weten ze vaak niet eens. Dus toch is het waar. Er is een uitgang naar de Heer. Dat is nou het nieuwe leven. Als ze God kwijt zijn, dan lopen ze in het gemis. Als ze weer gezondigd is met bewustheid, dan is er een droefheid naar God. Zo is er een gemis van God en een droefheid naar God. En als er eens een blijkje van zijn gunst in de ziel mag vallen, dan zijn ze verblijd in God. Ziet u, zo is alles. In droefheid en gemis en in blijdschap is het gericht op de Heer. Dat is nou dat nieuwe leven. Dat is dat nieuwe leven uit God geboren, geliefde. En dat wens ook door God verzekerd te worden. Dat hoeft aan niemand de handen opgelegd te krijgen. Heer, zegt u het nog eens een keer dat het waar is. Moeder, ben ik echt uw kind? Houdt u nog van me? Ja, mijn kind. Nou, die moet het van God horen. Dat is nieuwe leven. Trek dat moeder aan. Gemeente, dat is uit God geboren. We moeten verder. En dan staat er, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Nou, dus die vrucht die er gekomen is, door de bediening des Geestes, in de vereniging met Christus, gericht op God de Vader. Dat nieuwe leven, dat kent, dat is het tweede, waar we nu over een enkel woord willen zeggen, willen spreken. Dat kent een strijd, want wanneer er leven is, dan komt de dood erop af. Als er iets aan de hemel geschonken wordt, dan komt de hel erop af. Dat is altijd zo. Als er nieuw leven is, dan komt er alles op af. En dat is de strijd. Ja, u zegt, dat staat in de tekst nog helemaal niet. Jawel. Jawel. Overwint de wereld, heeft u ooit overwonnen zonder strijd? Nee. Dus die overwinning waarvan gesproken wordt, dat veronderstelt dat er een strijd is. En daar wordt Gods kerk nou in gebracht, dat is tweede. Strijd. Alles komt erop af, zeiden we. En we zijn, denk ik, genoeg bekend met wat daarop afkomt, nietwaar? Er worden altijd in de kerk drie dingen genoemd. Nou, dat is de zonde, de duivel, de wereld trekken op die ziel af. En in die worsteling, geliefde, gaat God nou zijn kerk onderhouden. Gaat hij ze tot de overwinning brengen waar ze denken, ik ga verloren. Door alles wat het op mijn ziel gemunt heeft, is dat nou het wonder dat ze toch die wereld gaan overwinnen. En wat is dan die wereld? Er wordt zoveel gesproken over de wereld. Johannes zegt het ook, heb de wereld niet lief. Maar ook dat mogen we vanmiddag heel helder voor ogen hebben, gemeente. Wat nou wereld is, dus de strijd gaat tegen zonde, duivel en wereld. Vat het maar samen als de wereld van binnen en van buiten. Daar wordt de kerk nou ingewikkeld in die strijd. Wat is dat dan, die wereld? En dan zegt diezelfde theoloog, schoondiscipel en apostel der liefde, die zegt, dat is de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens. Dat is moeilijk, hè, kinderen? Nou, luister eens. Drie dingen, daarmee wordt dus de wereld getypeerd. Eerst de begeerlijkheid des vleeses. Wat is dat? Dat je je lichaam alles wil geven wat dat lichaam vraagt. Al zij sport en spel. En ook dat vreselijke spel van overspel. En alles wat daarmee samenhangt. De ontucht, het lezen van vunzige literatuur. En vunzige praat aanhoren en eraan meedoen. En al die vreselijke afbeeldingen waarmee onze jeugd wordt overstelpt. Die ze ook zelf opzoekt. We spraken vanmorgen over die stadions in Laodicea. Stadions, sport en spel. En er is nog niks veranderd. Toen zagen ze in die stadions ook al mensen vechten met dieren, met elkander. Hadden ze genoeg aan, onze kinderen doen niet anders. Hè? Oorlogsspelletjes. De duivel heeft wel veel geleerd, maar hij heeft nog steeds dezelfde bedoelingen om met sport en spel, met je lichaam en alles wat het vraagt, een mens af te houden van eeuwigheidszaken. En ouders, ik kan ook vanmiddag u niet genoeg waarschuwen. Houd dat buiten de deur. Kinderen, doe het weg. En zeg niet, ja, ik heb het nodig voor het leven. Je moet je afvragen of je het nodig hebt om te sterven. Daar gaat het over. Dat moet missen. Moet missen. De wereld, sport en spel, wat je lichaam vraagt aan begeertes die vervuld moeten worden. Ik noem dat woord overspel. We hebben het over pornografie. Porne in het Grieks als hoer. Dus alles wat over hoererij geschreven wordt, dat gaat erin. Daar longt de mens naar, dat is zijn leven. En in zo'n maatschappij leven wij. Eén grote, je zou zeggen geen democratie. Maar pornocratie. Ja, dat regeert momenteel het lichaam. Dat moet uitgeleefd worden. Alles wat vraagt, dat moet vervuld worden. Ontzaglijk vijand. Laat het ook een vijand zijn. Verder ga ik er niet op in. Tweede, de begeerlijkheid. Dus als lichaam. Hè? Begeerlijkheid der ogen. Dat is alles wat ik zie. En wat ik zie, dat moet ik hebben. De wereld is eerlijk, u kunt het gewoon lezen. Hè? Wereld is eerlijk, wereld zegt wel. Zien is hebben. Nou ja, dat is bij ons ook zo. Wat ik zie moet ik hebben, moeder moet ik hebben. Moet ik hebben. Bezit. Geld, goed, noem maar op. Jeugd, bezitsdrang. Ik moet verder. En het derde, dat is de grootheid des levens. Dat is te hoog. Iets willen zijn. Iets willen wezen. Belangrijk zijn. Opvallen. U kent het wel. En als u nu vanmiddag in alle rust, dat ga ik niet voor u doen, thuis gaat overdenken, die drie dingen die hier door Johannes worden genoemd, dan zult u zien dat die drie samenkomen in die ene zonde daar in het paradijs. Ene zonde, dat begeren. Dat lichaam vervullen met die vrucht. De bezitstrang, maar ook te hoog moet als God willen zijn. Daar gaat die strijd. Strijd tegen de wereld. Van binnen en van buiten, geliefde. En nou is dit de troost van Johannes. Die kerk in die strijd, dat houdt niet op. Dat gaat tot het uur van je dood toe. Hier is geen rust, kerk. Hier is geen rust, volk. Daar wil je wel. Met een boekje in een hoekje. Nee, hier is oorlog. Vergist u zich niet. Wat er staat in Genesis 3, dat moet u niet vergeten. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. Dat is gezegd tegen de duivel. Toen is de oorlog ontketend door God tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Nou, over die strijd hebben we het nou. En die gaat door. Er staat niet dat er rustpauzes zijn. Of dat de strijd is opgeschort. Of een of andere wapenstilstand is gesloten. Nee. Die strijd gaat door tot het uur dat Jezus terugkomt. Dat is de strijd voorbij. De duivel met al zijn trawanten in de poel des verderfs voor eeuwig besloot. Als al de zonden uit het hart van Gods kinderen uitgeworpen zijn, dan zullen ze nooit meer kunnen zonderen. Nooit meer. Dan is er geen wereld meer. Want die oude wereld gaat door het vuur voorbij. Dan zijn ze van al die vijanden verlost. En als ze sterven, zijn ze er ook van verlost. Daar gaat de strijd over, dat uur van je dood. Maar dan zegt die dierbare apostel, zeg maar, die strijd, die gaat de kerk winnen. Nou, Johannes, je staat nogal hoog mee jezelf. Nee, die strijd gaat de kerk winnen. Want al die uit God geboren is, overwint de wereld. Overwint de wereld, maar zal dus nooit zonder strijd zijn. En dat gaat dag en dag door. Dag en nacht door, mijn volk. Dag en nacht door. Vooral 's nachts. Komt er ook wat op een mens af. Maar als dat nou niet waar was, dus 's nachts onderwijzen met manieren, dan zou de kerk het niet overleven. Het ware leven, geliefde, dat overwint. Wat erop lijkt, dat gaat ten onder. Dat gaat met Demas de wereld weer in, of dat blijft in de zonde liggen. Maar het ware leven, dat gaat niet ten onder. Als hij ze 1000 man benauwd dat het ten onder zou gaan, dat gaat niet ten onder. Christus heeft het gezegd. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom kan nou de kerk de wereld overwinnen. Weet u waarom? Ze overwinnen een reeds overwonnen wereld. Daarom. Al wie uit God geboren is, overwint de wereld. De wereld van binnen en van buiten. In die strijd van vrouwen en zwangeren zal Gods kerk de overhand houden. Door hem die zijn volk lust geeft en kracht geeft. Die, we hebben het vanmorgen gezongen. Die ouden volk kracht en moed geeft. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. En daarom gaat Gods kerk die heren eeuwig loven. Gemeente, ik wil nog kort iets zeggen van het derde. Want daar is een middel gegeven om in die strijd de overwinning te behalen. En de apostel zegt het heel duidelijk. Dat is ons geloof. Want al wat uit God geboren is, door de geest verwekt in de vereniging met Christus, om nu God te bedoelen, dat is levend kind. Dat krijgt een strijd met de wereld, de hoogmoed, de bezitsdrang en de verlangens van het lichaam. Bijzonder zware tijd waarin we leven. Ik zei het zo, geen democratie, maar een pornocratie. Dat woord is al eerder gebruikt voor de pausentijd. Maar dit is waar de ontucht regeert. Deze wereld. Nee, God regeert. God regeert. De kerk overwint. De kerk overwint. Hoor ik bij de kerk, Heer? Hoor ik er ook bij? Dan weet je ook van onze derde gedachte. Dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. En geloof, dat is de omhelzing van Christus. Dat is de omhelzing van die zaligmaker. Dat zijn de kussingen die de kerk mag krijgen en geven. Geloof. Geliefde dat door God geschonken is. En daar staat er een woordje bij. Ons geloof. Wat bindt ons samen? Onze ellende? Nou, dat kan wel eens herkenning zijn. Zeker. Maar dat bindt niet hoor. Uiteindelijk niets. Lees het maar in de zondag over de gemeenschap der heiligen. Dan kunt u lezen wat nou bindt. Dat ze samen delen in die ene persoon van Christus. En zo ook in al zijn weldaden en schatten. En zo ook die schatten en weldaden uit Christus. Elkander ten nutte en tot zaligheid mogen gebruiken. Nou, dan hebben ze dus ons geloof. Dat ze samen die ene borg mogen bedoelen en liefhebben. En samen eeuwig aan zijn Godsvoeten mogen verkeren. Dat zou de gemeenschap der heiligen. Dan mogen ze kanten wel eens tot hand en voet zijn. Dan mag er wel eens een zucht zijn voor een van die arme kinderen. Dan mag er wel eens een handreiking zijn voor een van het arme volk. Dan mogen ze wel eens gemeenschap hebben, ook met diegenen die hen zijn voorgegaan. Daar is een gemeenschap der heiligen die rust in Christus. In die grote, heerlijke zaligmaker van de kerk. Geliefden, en daarom kunnen ze spreken van ons geloof. We samen van de Heer ontvangen. Daarmee zijn we samen die ene God verbonden. Voor tijd en eeuwigheid. En nou zegt Johannes, kijk, dat geloof. Alleen, als je dat geloof niet hebt, dan ga je met de wereld reddeloos ten onder. Maar door dat geloof wordt nou de wereld overwonnen. Waarom dan? Dat geloof is de omhelzing van Christus, zei hij. U moet dat zien als een vereniging, zoals een rank verbonden is met die wijnstok. En de sappen uit die wijnstok ontvangt om zo in het leven staande te blijven en de overhand te houden. Zo wordt ook Gods kind bediend. Met de sappen uit Christus, uit zijn geest bediend, gaat die kerk strijden door het leven. Duizendmaal denkend, ik ga het verliezen. Ik ga het verliezen. Ik zal de eindstreep niet halen. Heer, ik doe het niet meer. Ik ga in de woestijn liggen. En neem me maar weg. Ik kan toch niet meer. Gaat toch niet meer. En dan komt er toch weer zo'n engeltje. En dan komt er toch weer zo'n dienstknechtje. En die zegt toch, kom, eet nou eens wat. Eet nou eens wat. En dan wordt er weer kracht verleend aan zo'n dodere ziel. Om weer op te staan. Dan krijgt die reispenning, zei dat volk vroeger. Reispenning, een knipje in de kaart om weer een stukje verder te mogen gaan. En soms een heel stuk hoor, want in de kracht van die spijzering, Elia 40 dagen en 40 nachten, totdat de berg gehoord heb, kijk, zo wordt dat volk nou ondersteund. Hè? Ja. Bediend met de sappen uit Christus. Het geloof is dus de omhelzing van die dierbare borg. En leven in die zielsvereniging van zijn kracht en van zijn genade en van zijn liefde. Dat geloof. Comrie zegt er nog een enkel behartenswaardig woord van. Daarmee wil ik ook zo aanstonds afsluiten. Comrie zegt, kijk, dat waren geloven. Alexander Comrie. Moet je ze onthouden, gemeente. Dat is heel, heel bijzonder. Jeugdluisterers. Dat waren geloven. Dat doorziet de wereld. Wat is dat? Je hebt wel eens hè, dat je zegt, ik doorzie die man. Ik weet precies wat hij beweegt. Hij doet zich wel mooi voor, maar ik heb hem wel door. Ik doorzie hem wel. Dan kun je zomaar in zijn hart kijken. En zijn lage bedoelingen zien. Zo krijg je nou Gods kind. Als het geloof in de oefening is. Oog om de wereld te doorzien. Dan doorzie je die wereld. Die arme, die lege wereld. En dan zeg ik, Heer, dat ik daar nou niet meer aan mee hoef te doen. Waar is dat toch groot? Vroeger wou ik zo graag. En heb je de lust eruit genomen. Dan hoef ik daar niet mee te doen. Dan doorzie je de wereld. In haar ijdelheid en betrekkelijkheid. Jeugd, ik wilde wel dat we dat allemaal zouden zien. Het is zo leeg. Het is zo ijdel. Het brengt je niets. Het neemt alleen maar weg. De duivel neemt alleen maar. Die geeft niks. Neemt alleen maar. Zuigt je uit. Laat je ontreddend achter. Alleen God geeft. Uit goedheid zonder pijn het eeuwig zalig leven. Dus dat is het eerste wat die godzalige Alexander Comrie zegt. Die ogen van het geloof doorzien de wereld in haar betrekkelijkheid en ijdelheid. En het tweede zegt hij, en die ogen zien op tot God. Dus geloofsogen doorzien de wereld en zien op tot God. Tot zijn onveranderlijke trouw en eeuwige goedheid. Tot de bron van alle goed. Om daarin eeuwig weg te zijn. Ogen des geloof, doorzien de wereld en zien op tot God. En zo doorziend de wereld en opzien tot God. Zo, zegt dan die godsman, zo kan de wereld niets meer bekoren. Zo houdt het geloof de wereld eronder. En houdt het God over. Wien heb ik nevens u? Houdt het God over. Samengevat, geliefde. Het geloof ziet niks in de wereld en ziet alles in God. Nou, dat is het. Geloof ziet niets in de wereld, ziet alles in God. Ziende de onzienlijke. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Opziend tot God. Doorziende de wereld. En uitziende naar de volle gemeenschap, waar ik nooit meer kan zonder. Waar geen grootsheid des levens meer zal zijn. Geen begeerlijkheid des vleeses en begeerlijkheid der ogen. Waar alles verslonden zal zijn tot overwinning. Waar de hel en de dood voor goed geweken is. Waar Gods kinderen zullen overhouden, God in Christus, om hem eeuwig te genieten. Het geloof overwint de wereld, ziende op God, houdt zij de wereld eronder en houdt de wereld voor gezien. Wereldoverwinnend geloof. Geloof, geliefde, dat mag zingen. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, daar heb je het nou. Opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mij goed voeren uit der boze netten. Geliefde, dat is het ware geloof. Waar God zijn kerk bij begiftigt. Ziende de onziendelijke. En als het oog van God vervuld is. Geen oog meer op de wereld geslagen, geliefde. In die oefeningen worden Gods kinderen gebracht, volk. Dat je er maar in geoefend mag worden. Dat is nou de ware liefde, hè. Omhels Christus en laat de wereld los. Zo gaat die kerk naar huis. Om straks van die dode wereld voorgoed bevrijd te zijn. Gewachten. Geloof werkt door de liefde. En de liefde overwint. Want is sterker dan de dood in het graf. En de liefde eindigt in de liefde. In die plaats waar God zal zijn. Alles en in allen. En daar is Johannes, de schootdiscipel. Met al Gods kinderen in de schoot van Abraham. Straks in de schoot en in de troon van een drie-ene God. En die kerk die dat mag zien, die mag het ook wel eens zingen. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Geef ons het geloof, Heer. En dat zich vastklampt aan de zoon uw eeuwige liefde. Dat geloof, dat wonderlijke geloof, dat ook geen geloof meer wil zijn. Maar dat geloof wil geen geloof blijven. Dat ware geloof, Heere, dat wil toch aanschouwen wachten. Om onbemiddeld u te aanschouwen. Geloof zal achterblijven op de aarde. Ook de hoop zal achterblijven. Alleen de liefde zal overblijven. Uw liefde in Christus. Heere, je hebt het nog vanmiddag willen zeggen. Ach, nou leeft het toch in ons hart. Dat oud en jong voor die wereld is bedorven zouden mogen worden. En dan zal het waar zijn, Heere. Als u uw volk gaat bekeren, dan kan de wereld niet meer bekoren. Maar dan lopen ze wel verloren, want ze hebben nog geen God. En ze horen niet bij die kerk. En ze kunnen het geloof niet oefenen. En ze kunnen Christus niet omhelzen. Maar toch heb u een slag geslagen. En het zal blijken dat het uw begin is. Als u het ook zal voleindigen. Tot in het hart van uw grote schoot en wonderkind. Als die kerk overgaat met bewustheid. In hem die het leven is van de kerk. Heere, wil ons gedenken. Bederf ons toch alle voor die vreselijke wereld. Wat hebben we toch te zoeken. We bederven onze ziel. We brengen onze tijd in ledigheid door. We komen alleen maar te sneller bij die grote eeuwigheid, om dan eeuwig te betreuren dat we de tijd niet hebben uitgekocht, niet op de knie hebben gezocht, niet ons hebben leeg geweend voor een heilige God om nog bekeerd te worden. Heere, breng ons nog onder die overtuigingen van uw lieve geest, opdat er ook hier geboortes mogen komen, geboortes mogen zijn die als een echte geboorte aan de moeder toebehoren. Die gaan de moeder nabanden. Die hangen met eerbied gesproken aan uw goddelijke rokken. Zoals een kind eenkennig is geworden en alleen bij moeder wil zijn. Dat geloof dat het houdt op de zoon uw eeuwige liefde. Bedien ook deze gemeente daar nog mee. En verblijd ons met uw grote daden. Wij vragen dit alles in de wegneming van onze zonden om Jezus. Amen. '89, vers 8. Zingen wij tot slot van de 89ste psalm, geliefden. En daarvan dat 8ste vers, psalm 89. Het 8ste, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. En wat er verder volgt in dat 8ste vers van psalm 89. Aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.